Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Dirk Jamons, host van deze aflevering. En naast mij zit Maria Sleddering, co-host. En deze aflevering spreken wij met Jeroen Heijmans, hematoloog en acuut internist in het Amsterdam UMC. En met Vera Novotny, internist, hematoloog, transfusiespecialist en senior consultant bij St. Quinn. En vandaag hebben we het over transfusies. Maar om even warm te draaien, beginnen we altijd met een standaard leuke vraag ter inspiratie voor de luisteraar. Hebben jullie een ultieme tip voor iets leuks, een serie, een boek, een film voor de luisteraars?
Ja, ik heb wel een leuke serie. Ik zou namelijk iedereen adviseren om de seizoenen van Masterchef Australia te kijken. Het is een kleine tijdsinvestering, het kost 68 uur, dus dat is iets meer dan een goede werkweek. Maar het is enorm leuk en vooral omdat je ziet hoe je ook feedback kan geven door mensen niet bij de bodem af te zagen. Dus dat is echt een must voor iedereen die wel eens feedback geeft of ontvangt.
Klinkt heel goed.
Een goede tip.
En Vera?
Nou, ik denk dat in ons drukke bestaan het belangrijk is om tijd voor de natuur te hebben. Ik geniet enorm, ik woon een beetje buiten, van mijn kippen. Die ik kan fluiten en dan komen ze heel hard naar me toe rennen. Dus aandacht voor de natuur, lekker buiten zijn, dat is mijn tip.
Klinkt ook erg goed.
Goed afgericht, kip.
Zeker.
Ja. Kippen nemen, dat is nog eens een
goede tip.
Originele tip.
Die horen we niet vaak. Nee. Nou, we willen het gaan hebben over transfusie. Om het ook een beetje behapbaar te maken, gaan we het vooral hebben over erytrocyten en trombocytentransfusie. En ik wilde graag beginnen met de erytrocytentransfusie. Laten we heel bazaal beginnen. Wanneer geven we het en wanneer geven we het niet?
Kijk, erytrocytentransfusies zijn denk ik best regelmatig echt nodig. Hè? Heel fundamenteel wil je natuurlijk dat weefsel zuurstof krijgen. Die zuurstof die moet ergens aan vastzitten, want in het bloed zelf of in het plasma zit gewoon niet zo gek veel zuurstof. Erytrocyt, ideaal middel. Dus als mensen heel laag HB hebben, kan je een probleem krijgen met de delivery of oxygen, DO2. En dan zou het kunnen helpen om meer erytrocyten te geven. Simpel gezegd, als iemand een laag HB heeft, heel erg laag, dan moet je transfunderen.
Nou, dat is heel helder. Nou, we zijn wel redelijk allemaal, tenminste ik ben opgeleid, en ik weet dat het ondertussen niet meer waar is, met de fameuze 4-5-6 regel.
Ja.
Hoe staan we daar tegenwoordig in? Is dit nog iets relevants of wanneer transfundeer je? Welke grens hou je aan?
Ja, dus die 4-5-6 regel, dat is eigenlijk wel geinig, want daar ben ik natuurlijk ook mee opgeleid. Stond ook in het acute boekje, stond in alle vademecums, moet ik het wel goed uitspreken. Maar die kan echt wel in de prullenbak. Het idee van die 4-5-6 regel is dat is heel erg heeft met cardiopulmonaal systeem. Het is dat delivery of oxygen, als je nou een kwetsbaar brein hebt, dan moet er extra zuurstof naartoe. Maar dat blijkt gewoon niet gesteund door enige evidence te zijn. Dus ik zou die hele 4-5-6 regel echt in de prullenbak gooien. Wat ik heel leuk vind, ik geef af en toe onderwijs over transfusies. En dan vraag ik ook van, wat zou je nou doen en waarom? En dan zegt altijd iemand in de zaal 4-5-6, dus ja, volgens mij zijn we al bijna 10 jaar eruit dat we dat niet zouden moeten doen. Maar het is hardnekkig, omdat het gewoon enorm lekkere, simpele regel leek te zijn.
Het is makkelijk houvast, het is duidelijk, het zit in je brein. Ja, ik denk dat het nog steeds heel veel...
Schud het uit je brein en gebruik de capaciteit voor iets nieuws. De meeste transfusieonderzoek is toch Anglo-Saxische literatuur. En daar wordt dan, dat is altijd gram per deciliter hemoglobine. Hè? Dus als je dat dan omrekent naar millimol per liter, is het vaak 4,3 of 5,0. En dat zijn een beetje de transfusiegrenzen. 4,3 dat noemen we restrictive transfunderen, dus terughoudend. En 5,0 is dan liberal. Het verschil is natuurlijk niet enorm groot. Nee. Maar dat zijn een beetje de transfusiegrenzen waar onderzoeken mee gedaan zijn, dus die je terug ziet in de literatuur.
En wanneer moeten we voor restrictive gaan en wanneer moeten we voor liberal gaan?
Ja, dus er is een Nederlandse transfusierichtlijn. Die zou ik je dan weer niet aanraden om te lezen, want die is echt een paar honderd pagina's dik. Maar is wel ongelooflijk handig, omdat die echt pragmatisch antwoord geeft in problematische situaties. En eigenlijk is het devies nagenoeg altijd restrictive. Nou, wanneer nou niet? 1 is als je een patiënt op zaal hebt die gewoon knande koppijn heeft bij 4,3 of zich echt niet lekker voelt en bij 5 stukken beter. 2, als iemand myocardiale ischemie heeft. En 3, dat is nu heel recent. En dan zou je misschien zelfs nog wel wat hoger moeten zitten bij mensen met kritiekzieke mensen met ernstige hersenschade, dus traumatic brain injury of subarachnoïdaal bloed, is nu net een recente studie dat restrictive die mensen niet helpt. En nou ja, dat je die waarschijnlijk wat liberaler moet transfunderen. Maar dat is vooral echt heel ernstig ziek op IC.
En als je het dan hebt over myocardischemie, bedoel je dan op het moment vandaag dat je die patiënt ziet, dat hij echt pijn op de borst heeft of ECG-afwijkingen, of bedoel je in de voorgeschiedenis hoog risico op?
Nee, dit is echt het eerste. Dus het moet gewoon, het moet iemand zijn die nu een infarct heeft of net gerevasculariseerd is of gedecompenseerd is. En het hele idee, wat ook wel in die 4-5-6-regel, als je ooit een keer een askalletje hebt gescoord om wat dan ook voor reden, dan ga je wop meteen naar 5. Dat is echt verlaten. Ja, zelfs als je ooit fliks gedotterd bent en je ligt nu op een afdeling chemo te krijgen, dan is op zich je streef HB zou, of je transfusietrigger zou 4,3 moeten zijn.
Ja, Ron, als ik een vraag mag stellen. Wat doe jij met jouw transfusieafhankelijke MDS-patiënt? Want er zitten grote verschillen in. Hè?
Ja, dus die polyklinische patiënten, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus wat ik met die de patiënten op zaal, daar houden we 5,0 of 4,3 aan. En die polyklinische patiënten zijn we echt wel wat liberaler. En dat hangt af van die patiënt zelf. Ik heb patiënten die ja, eigenlijk bij 4,3 geen krimp geven. Nou, dat is prima. Dan is dat zo'n beetje de transfusietrigger. Maar er zijn ook mensen die, als ze onder de 6 vallen, al hun trap niet meer op kunnen en een heel naar leven hebben. En de mensen die transfusieafhankelijke MDS hebben, nou, ik zou zeggen, gemiddeld duurt dat leven niet heel erg lang meer. Dus laat het dan vooral niet naar zijn. Dus kijk je dat meer naar kwaliteit van leven op de patiënt individueel afgestemd.
En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een andere specifieke groep. We zien vaak, denk ik, jonge vrouwen met hele, die kunnen hele diepe ijzergebreksanemie krijgen, die ze waarschijnlijk dan al heel lang hebben. En dan prikt uiteindelijk de huisarts een keer een HB'tje en dan word je gebeld. Als internist, ik heb 3,2 gevonden. Ik heb wel eens 1,8 gezien. Evident ijzergebrek. Houden we je dan ook nog een specifieke transfusiegrens aan? Of dat je zegt, nou ja, dat ijzer dat werkt als je dat IV geeft eigenlijk altijd en snel. Ik doe het gewoon niet. Of zit er ook nog een soort magische grens bij waarvan je zegt, nee, dit moet echt ijzer en een transfusie zijn?
Ja, bij mijn weten is die populatie niet specifiek onderzocht. Dat zou best wel heel erg leuk zijn om te doen. En ja, ik denk dat je een beetje kan transleren vanuit andere populaties en zeggen, nou, die zou je waarschijnlijk prima kunnen laten zakken tot 4,3. Met andere woorden, moet je niet laten zakken. Maar als iemand met 4,5 op een spoed komt, moet je gewoon geen transfusies geven. Maar is het onder de 4,3? Nou, dan kan je zeggen, bewijs uit andere situaties is dat dat misschien een transfusietrigger is. Ik zelf ben misschien nog wat terughoudender als iemand niet heel veel klachten heeft. Het is een overzichtelijk bloedverlies. Kijk, als iemand zeg maar leeggut, dan kan je ijzer geven wat je wil, maar dan heb je een ander probleem. Maar als er overzichtelijk bloedverlies is en het is echt ijzergebrek waar je tegenaan kijkt, ja, en iemand zit op 3,8 en de klachten vallen nog wel mee, geef ik ook ijzer en dan zorg ik dat er snelle follow-up is. Want ja, ik vind een transfusie is niet een doel op zich. Een bloedgetal is geen doel op zich. En transfusies kunnen ook wel nadelen hebben.
Ja, ik doe dat ook altijd. Hè? Dus geen transfusie bij een ijzergebreksanemie. Maar eerst natuurlijk analyse en kijken, zeker bij vrouwen, want dat is best een groot landelijk probleem, toch ijzerspleren.
Ja, en dan heb je bij klinisch goede conditie, we kijken natuurlijk altijd naar onze patiënt, best wel ruimte om dat even te wachten.
Maria, hoorde ik jou nou net zeggen dat je een ijzerinfuusje ging geven?
Nou, we geven dat wel eens intraveneus.
Oké, okay, ja, zeker. Er wordt wel eens ijzer intraveneus. Ja. Nou, ik sla erop aan dat het was ooit een slimme keus van de NIV om te zeggen, geef ijzer oraal en niet IV.
Ja.
Dus nou ja, zo loopt iedereen deze podcast uit met nieuwe kennis. Ja.
We hebben een aparte aflevering over ijzer IV. Nou, dus daar nodigen we dan iedereen uit om die aflevering ook nog eens terug te luisteren.
Ja, zeker een goeie. Ja, we hebben het ook al een beetje over de polyklinische situatie gehad. Maar hoe zit dat nou acuut? Moet ik ook 4,3 aanhouden als het bloed eruit gutst?
Nou ja en nee. Dus er is een hele mooie studie gedaan bij patiënten met de gastrointestinale bloedingen. En daar is regelmatig gemeten en is die 4,3 echt aangehouden als trigger. En in die studie was het zo dat de patiënten die een liberaler transfusieregime hadden, dat die uiteindelijk het zelf ietsjes minder goed deden dan de mensen met een restrictief transfusieregime. In werkelijkheid, of in praktijk moet ik zeggen, en dat schrijft ook de richtlijn gastrointestinale bloedingen van de NVMDL, heet het tegenwoordig, schrijft voor, is dat als iemand echt een massale bloeding heeft, ja, dan ga je niet zitten wachten tot het 4,3 aantikt, dan anticipeer je veel meer en dan geef je eerder bloed. Een beetje een zijstapje hoor, maar of dat nou moet in het kader van een massaal transfusieprotocol, dat denk ik toch echt niet. Hemostase is stap 1 en je moet zorgen dat je patiënt stabiliseert en dat je voldoende bloed geeft. En voldoende is zeker niet te veel. Ja.
Maar dus eigenlijk pleit jij ook voor maatwerk op het individu en niet op het getal, hè?
Zeker.
Dus onze klinische blik is ook heel belangrijk.
Ja, dat altijd. Maar om heel praktisch te blijven, want anders denk ik dat iedereen toch een beetje verwijfelend achterblijft. Als je een patiënt hebt die echt heel massaal bloedt en je meet een HB van 7, nou, dan is het heel goed mogelijk dat na adequate vochtresuscitatie het te laag is. Maar om nou zak na zak na zak aan vocht of aan bloed erin te gooien in plaats van of in afwachting van een hemostase, dat is denk ik niet nodig en niet slim. En als je die studie nou echt op de letter volgt en zo'n beetje elk uur een HB prikt en pas reageert op dat HB, dan doe je het in principe niet fout.
Oké. En de heroïek van ongekruiste zakken bloed en zo, kunnen jullie daar nog...
Nou ja, bij echt een massale bloeding, gewoon diepe shock, ja, vind ik dat niet heroïek. Denk ik dat je het gewoon moet doen.
Ja.
Ja, helemaal mee eens hoor.
En dan komen we ook al een beetje op het volgende onderwerp waar ik het over wilde hebben. Want we hebben het gehad over het geven van bloed. Maar ook dat je ervoor moet kruisen en zulke zaken. Dat komt wel redelijk snel. En daarom ben ik ook heel blij dat we sanguin hier ook vertegenwoordigd hebben. Op wat zit er nou eigenlijk in? We hebben een zakje erytrocyten. Het klinkt als een magisch medicijn en het wordt heel mooi aangeleverd. Maar waar hebben we nou eigenlijk mee te maken?
Nou, als je gaat kijken hoe de erytrocyten bereid worden, dan nemen wij bloed af van onze vrijwillige donors. En dat is dan een halve liter. We hebben prachtige centrifuges en we kunnen dat bloed dan scheiden in plasma-erytrocyten en een buffycoat. En die erytrocyten, dat doen we bewaarmedium op. En als je gaat kijken, dan zijn het gewoon de erytrocyten van een donor. Nou, daar heb je dus de AB0 bloedgroep op zitten, de verschillende rhesusantigenen, de C, D en de E. En nog heel veel andere bloedgroepantigenen, zoals de Duffy en de Kel. En wat we voor elke transfusie doen is, er wordt altijd een bloedgroep gecontroleerd en er wordt een screening gedaan, waarbij je dan kijkt in buisjes, zeg maar, van of het serum van de patiënt reageert met de testcellen. En dan kun je ook kijken of er erytrocyte antilichamen gevormd zijn door de patiënten. Dat is vaak als iemand zwanger geweest is, kan dat. Want dan heb je al contact gehad met lichaamsvreemde bloedcellen. Het kan ook na transfusie. En als je die antistoffen hebt en je geeft dan bloed van een donor waar die bloedgroep op zit, hè, waar bijvoorbeeld de Duffy op zit, dan kunnen die getransfundeerde erytrocyten snel worden afgebroken. En dat wil je natuurlijk niet. En dan krijg je ook echt een bloedafbraak met hemolyse. Dus daarom test je ook voor iedere transfusie, test je of er erytrocyte antilichamen aanwezig zijn.
Ja, het is meer dan rhesus en ABO.
Ja, zeker. Je hebt echt heel veel verschillende klinisch relevante bloedgroepsystemen.
Ik denk dat niet heel veel mensen dat op dit moment nog weten, dat er zo gekruist wordt. En hoe lang is dat geldig? Kan je, nou, als je één keer dat hebt bepaald, er eeuwig mee door?
Nee, want je kunt, als je een transfusie hebt gehad, kun je natuurlijk weer nieuwe antistoffen vormen. En het is zo dat mensen die al antistoffen hebben en veel transfusies krijgen, in de regel makkelijker opnieuw antistoffen vormen. Dus je moet eigenlijk altijd opnieuw screenen op de aanwezigheid van die antilichamen. En we zeggen dan dat het kruisbloed, vroeger deden we kruisproeven, maar dat doen we tegenwoordig bijna niet meer, dat maximaal 72 uur geldig mag zijn, omdat je in die periode heel makkelijk de antistoffen die nieuw gevormd zouden kunnen zijn, kunt oppikken. Dus echt niet langer dan dat.
Het lijkt aardig wat voeten in de aarde te hebben. Zowel het kruisen als ook naar de productie van zo'n zakje met de erytrocyten. Over wat voor prijs praten we dan?
Nou, zo'n zakje erytrocyten kost €280.
Dat is toch behoorlijk als je iemand meerdere transfusies geeft. Maar,
En als je dan nog getypeerde erytrocyten wilt, ja, dan is het nog een paar euro duurder. Dan zit je vaak rond ruim boven de 300.
En wanneer doe je dat typeren?
Nou, als je weet dat iemand antilichamen heeft gemaakt, dan wil je natuurlijk zorgen dat bloed van de donors, de erytrocyten van de donor, niet afgebroken kunnen worden door die antilichamen. Dus dan kies je bijvoorbeeld als iemand een een anti-kit A heeft, kies je bloed van een donor die kit A negatief is.
Kijk, dat is het hogere matchwerk.
Ja. Gelukkig, als wij het aanvragen, dan krijg je gewoon een zakje. Ja, en doen jullie al het werk.
En het transfusielaboratorium doet ook natuurlijk al dat selectiewerk. Hè? Ja. Dat gebeurt op de achtergrond. En ook dat kost tijd. Hè? Dus het is niet zo dat je een kruisje zet in het elektronisch patiëntendossier en dat je dan met een uur ook gelijk de erytrocyten hebt. Het is afhankelijk van, ja, heeft iemand dan al of niet antistoffen en hebben we dan dat bloed op voorraad? En soms zijn er, nou, dat zijn met name de sikkelcelpatiënten, die neigen tot veel transfusie hebben ze natuurlijk gehad, maar maken ook makkelijk antistoffen. Ja, en dan kan het heel ingewikkeld zijn om passend bloed voor zo'n patiënt te vinden. En dat is echt een beperking in de zorg die we kunnen leveren. Met name ook bij de kindergeneeskunde. En wat we ook heel graag willen is dat we met andere technieken in de toekomst ook de donors wat meer kunnen typeren. Dat kan op een chip. Dat zijn we nu aan het uitzoeken bij Sanguine. Van kunnen we dat gebruiken, die chip? Kunnen we die goed valideren? En kunnen we die dan inzetten om al die zeldzame typeringen ook te vinden bij onze donor? Maar het punt is natuurlijk dat die zeldzame typeringen, die vind je ook bij andere bevolkingsgroepen, zoals de niet-Caucasische. Dus je wilt ook heel graag heel veel niet-Caucasische donors hebben om juist daar die zeldzame typeringen die je nodig hebt in te vinden.
Zo, hierbij ook een oproep voor de donoren zowel.
Voor de diverse multiculturele donor.
Ja, en je had het over de tijd. En we hadden het net even over massaal bloedingsprotocol en ongekruist bloed. En soms heb je denk ik wel eens dat je denkt, nou, er is wel veel bloedverlies, maar niet massaal. En ik heb wel even, stel je nou voor, je hebt een patiënt die is niet eerder getransfundeerd. Je hebt een klein risico natuurlijk op al die antistoffen. Maar gebruikelijk, hoeveel tijd gaat er overheen als je het geluk hebt dat het gewoon meteen met screeningstest goed gaat en je hebt het op voorraad? Een soort tijdsverloop hebben jullie dan?
Ik denk dat je dan toch op minimaal een uur moet rekenen. Ja. Die testen dat moet geïncubeerd worden. Je hebt materiaal van de patiënt nodig. Je moet de test inzetten en dan.
Ja.
Dus ik denk dat je minimaal op een uur moet rekenen.
Dus als je niet een uur kan wachten, dan.
Dan mag je achter je oor krabben. Ja. En dan ga je naar Jaron, want die heeft heel veel verstand van acute geneeskunde.
Kijk eens aan. Nou, Jaron, dan bij deze.
Probeer het maar, ja, precies.
Nieuwe acute situatie.
Zeker. Laten we ondertussen, we hebben heel veel gehad over erytrocyte-transfusies. Ik was ook wel benieuwd. Eigenlijk wat ik nog lastiger vind soms zijn de trombocyte-transfusies.
Ja.
En niet alleen omdat het. Ja, eigenlijk voornamelijk omdat er zo enorm veel verschillende afkapwaarden zijn. Wanneer geef je het nou weer niet? Wanneer geef je het nou wel? Welke grens moet ik aanhouden?
Ja.
Welke patiënt heeft er baat bij? Ja, laten we beginnen. Ja, laten we beginnen met wanneer geef ik het nou wel en niet?
Ja, dus kijk, gelukkig komen die trombocytransfusies heel veel minder voor. Hè? Dat is vooral bij mensen die chemo hebben gehad. Soms bij mensen die een beenmergziekte hebben, waardoor ze lage trombocyten hebben. Dat kan ook wel eens een niet-beenmergziekte zijn. Levercirrose met lage trombo's. Kan je je van afvragen hoe belangrijk het is om een transfusie te geven. Maar wij dokters houden enorm van getallen en van getallen poetsen. Dus het is niet zelden dat er een trombogetal geprikt wordt dat iemand zegt, ja, we zouden 50 aanhouden, het is 47, er moet getransfundeerd worden. Maar jouw vraag, wanneer geeft trombo's? Nou, ik denk dat er een paar situaties van elkaar te onderscheiden zijn. Situatie 1 is profilactische trombocytentransfusie. Eigenlijk is de vraag, op welk niveau houd je trombocyten om te voorkomen dat een patiënt gaat bloeden? Nou, dan heb je het vooral over mensen die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen. Hè? Stel voor, je beenmerg wordt professioneel 3 weken uitgezet door een zware chemokuur. Nou, dan zakken die trombo's naar 0. En dan zeggen wij over het algemeen, gebaseerd op wat oudere studies bij patiënten met AML, dat je de trombo's boven de 10 moet houden om te voorkomen dat er ernstige bloedingen komen. En dat is dus zeg maar trombocyten trigger van 10 om te transfunderen bij patiënten met chemo-geïnduceerde trombopenie. Nou, dan heb je nog de profilactische trombocytentransfusie op het moment dat je een ingreep gaat doen. Stel voor dat je diezelfde patiënt hebt, trombos van 10, maar nu moet er een neus-maagzonde geplaatst, een katheter geplaatst, noem maar op. Dat kan van alles zijn tot en met hersenchirurgie. Ja, dan is het afhankelijk van die ingreep, is er een andere trombocytentrigger. Dus ja, heel grofstoffelijk vinden we eigenlijk dat je bijvoorbeeld bij een trombocytengrens van 50 zelfs grote abdominale chirurgie zou moeten kunnen doen. Maar voor neurochirurgie, omdat denk ik de marge daar om het eens lekker te laten bloeden is gewoon
ietsje
helaas
kleiner.
Veel kleiner. Ja. Er wordt een trombocytengrens van 100 aangehouden.
En voor die eerste voorbeelden, een katheter of een neusmaagzonde, is daar nog een aparte grens voor?
Ja, katheter is zelfs een hele mooie studie naar gedaan. Dat blijkt dat op het moment dat je de trombocytengrens boven de 20 houdt, dan heb ik het over een katheter als in een centrale lijn. Maar goed, en blaaskatheter ook 20 overigens. Maar dus als je de trombocyte boven de 20 houdt bij plaats van een katheter, zeg ik uit mijn hoofd 20, maar dat moet ik nog even nazoeken. Dan zijn er echt minder ernstige bloedingen. De PACER trial, die onder andere Alexander Vlaar uit Amsterdam UMC gedaan heeft. Maar als je geen trombocytengrens van 20 aanhoudt, weet dat het aantal bloedingen heel beperkt is. En dat je eigenlijk die bloedingen ook altijd oplost door een zakje bloed te geven. Of een zakje trombocyten te geven. Dus therapeutische behandeling, dat is weer een andere kant van het spectrum. Stel je patiënt bloed. Nou, dat kan ook van alles zijn, van heftige bloeding tot een beetje rooie snot in de zakdoek. Dan heb je daar een hele mooie tabel voor, vind ik zelf, in die richtlijn. Die vertelt, moet je één zakje geven of misschien zelfs wel tot en met twee. Meet je trombo's en hou het een bepaalde periode boven, bijvoorbeeld 20 of 30. Afhankelijk van wat voor soort bloeding je tegenaan kijkt.
Dus als ik het zo samenvat, voornamelijk veel bekend over profilactisch gebruik, maar eigenlijk wel vaker bij chemotherapie, eigenlijk van die populatie bedoeld. En als je het hebt over meer therapeutisch, dan wisselt het een beetje per situatie, maar dan hebben we een hele mooie tabel voor in de richtlijn.
Ja, en om daar nog iets over te zeggen, daar zijn natuurlijk niet voor elke soort bloedingen megastudies gedaan. Hè? Dus we weten echt niet bij neusbloedingen wat dan het getal moet zijn. Maar het uitgangspunt is, een klein beetje bloeding moet je misschien wel accepteren of op een andere manier oplossen dan er maar trombo's tegenaan te gooien. Dus als iemand een kortdurende neusbloeding heeft, dan is dat natuurlijk vervelend voor die patiënt en soms ook vervelend voor verpleging en dokter. Maar als het vanzelf overgaat, dan hoef je niet meteen de trombo's uit de kast te halen. Maar als het een ernstige bloeding is, nou lees je, moet er ook erythrocyten voor gaan transfunderen omdat die aan het dalen zijn, of misschien is iemand wel hemodynamisch instabiel aan het raken. Ja, natuurlijk ga je dan onder andere trombocyten geven, maar vaak is dat niet het enige antwoord. Vaak moet je ook kijken of je lokaal nog hemostase kan bereiken. Ja, neusbloeding, dat is een beetje het al oude adagium, dat lossen we wel op met trombo's. Maar ja, een KNO-arts lost dat op een hele andere manier op. Ja.
Inderdaad, dus het is niet alleen maar trombo's, zeker niet.
Ja.
Dan geven we zo'n zakje. Dan zegt de richtlijn, controleer het tot in den treuren de hoeveelheid trombo's die er in het bloed nog te vinden zijn. Ja, hoe vaak moet ik controleren en wat maakt het eigenlijk uit wat eruit komt? Hoeveel kan ik verwachten van een zakje trombo's qua stijging?
Ja, dus je kan, als je, laten we even teruggaan naar die profilactische trombocytentransfusie, anders wordt het allemaal heel wazig. Maar zo'n profilactische trombocytentransfusie, daar verwacht je een bepaald soort opbrengst. Afhankelijk van hoeveel trombo's er in het zakje zitten en hoe groot je patiënt is, verwacht je dat die trombocyte omhoog gaat. De corrected count increment, dat is een soort formule die je erop kan loslaten. En eigenlijk wil je wel zien dat na 1 uur, maar ook na 24 uur, er nog wel iets overblijft van het zakje. Als dat niet zo is, als die trombocyten enorm snel verdwijnen, dan moet je denken aan of trombocyte-specifieke antistoffen in de patiënt, of misschien een andere oorzaak waardoor iemand trombocytentransfusie refractair is.
En dan denk ik nog belangrijk aan te vullen, hè, dat je heel vaak bij immunologische refractariteit ziet dat je 1 uur nawaarde al laag is. En dat je bij refractariteit op basis van andere factoren, hè, zoals koorts, inflammatie, soms ook bij bepaalde medicamenten, hè, Amfobe is heel erg berucht. Dan zie je heel vaak dat die 24 uurs increment minder is. Maar je moet natuurlijk altijd kijken van wat is nou de oorzaak? Zijn het klinische factoren? Is er een verdenking op immunologische factoren? En die HLA-antistoffen, die zien we heel vaak bij vrouwen die zwanger zijn geweest. Hè, want die hebben al contact gehad met lichaamsvreemd HLA, zeg maar. Dus
Zo had ik er nog nooit naar gekeken.
Ja, bij Ja, die zwangerschap, die vrouwen zitten toch weer in een risicogebied door het zwanger zijn geweest. Ja. Dus een zwangerschapsanamnese is erg belangrijk. En ook het weten of iemand getransfundeerd is geweest. En dan is het heel erg belangrijk, een transfusie in de tijd, dat die leukocyten er nog niet uitgehaald werden. Want het leukocyten depleren voorkomt eigenlijk, en dat doen we al meer dan 10 jaar bij, zowel erythrocyten als stromocyten, voorkomt dat mechanisme waarbij die HLA antistofvorming in gang wordt gezet. En dus dat is altijd van transfusievoorgeschiedenis is belangrijk en zwangerschapsvoorgeschiedenis om ook het risico in te schatten op HLA-immunisatie.
Ja, dus bij een immunologische refractoriteit, en dan wordt dat dus getypeerd door HLA-antistoffen, als ik het zo begrijp.
Onder andere.
Ja.
En we hebben zelfs ook nog HPA, de humane plaatjesantigenen. Dat zijn trombocyte-specifieke antigenen, maar dat zijn hoogfrequente antigenen. Het komt maar zelden voor dat refractariteit daardoor veroorzaakt wordt. En vaak, eigenlijk meestal, is het in de kliniek toch HLA-antistoffen.
Ja. En als ik dan een patiënt heb die zwanger is geweest of transfusie heeft gehad in het verleden, moet ik dan al HLA gaan bepalen of doe ik dat pas later?
Nee, je kan in principe, als je even terug naar die patiënt met chemo, je geeft trombocyten. En ja, wat wij doen is dat we 3 keer per week bloed prikken. En in principe maximaal 3 keer per week ook transfusie geven. Als je nou maandag trombocytransfusie hebt gegeven omdat de trombo's 9 waren. En woensdag zijn ze weer 2. Ja, dan moet je wel op je hoofd krabben. Heb ik nou wel opbrengst? Dan ga je opbrengst meten. En als die opbrengst nihil is, nou vooral ook wat Vera zegt, die opbrengst na 1 uur, dat is wel een moment om je af te vragen, is er refractoriteit en waarom? Nou, is je patiënt, heeft die hoge koorts, misschien is hij aan het bloeden, dan is dat ook een goede reden. Maar ik denk dat dat wel, langzamerhand is het dan wel tijd om eens anti-HLA-antistoffen te gaan bepalen. Maar dat heeft consequenties. Als je patiënt anti-HLA-antistoffen heeft, dan zou je HLA-gematchte trombocyten kunnen geven.
En als ik daarop inhaken mag, hè, dat is niet een zakje wat wij op voorraad hebben bij Sanquin of in de ziekenhuizen. Dat zijn de gewone zakjes trombocyten, dat is samengesteld van 5 donoren. Gebruiken we al die buffercoat netjes voor, netjes leukocyten gedepleteerd. Maar dan moet je echt een specifieke HLA-typering hebben waar de patiënt geen antistoffen tegen heeft gemaakt. En nu is het zo dat het HLA-systeem, dat is een ontzettend polymorf systeem. Dat wil zeggen dat je hebt duizenden verschillende HLA-bloedgroepen. En dat betekent dat je soms een makkelijke bloedgroep hebt. Hè. Je hebt 2 A-antigenen, 2 B-antigenen. Dus we hebben 4 antigenen waar we op moeten matchen bij het HLA-systeem. Dat het soms een makkelijke typering is en dan heb je heel veel donors. Maar het komt ook voor dat we geen of maar 3 donors hebben. En als je dan zo'n zakje HLA getypeerde trombocyten aanvraagt, ja, dan moet je dus kijken van hebben wij een beschikbare donor? Kan die donor dan komen na de afname? En dan moet bij zo'n donor een trombocytenverrezen gedaan worden. Hè? Dus die donor zit meer dan 1 uur aan die machine vast. Dus dat betekent voor die donor, betekent dat nogal wat. Hè? Dus we kunnen het niet van de plank halen. Nee, we moeten specifiek een donor uitnodigen. Kijken of er donors zijn. Kijken wanneer het donor afgenomen kan worden. Nou, dan moet het bloed nog een keer gekeurd worden hè, op infectieparameters. En pas dan kan het geleverd worden aan het ziekenhuis. En daarom vinden wij het zo belangrijk, en dan kijken we even naar Jaron, dat er ook goed geanticipeerd wordt in het ziekenhuis. Want niet elk ziekenhuis is zich zo bewust van hoe belangrijk dat is in de logistiek om te anticiperen. En ook hebben wij wel gehad bij aanvragen van we willen graag HLA met trombocyten. Ja, maar welke typering heeft de patiënt van, oh ja, die hebben we nog niet bepaald. Dus het anticiperen van zorgen dat je de HLA-typering van de patiënt weet, zeker risicopatiënten, is ontzettend belangrijk om toch aan die vraag te voldoen.
Ja. Maar dat die gematchte trombocyten, daar wordt dus echt een donor thuis voor opgebeld, wil je extra komen.
Ja,
ja. Ja.
En we hebben ook wel eens patiënten die niet van de mainstream Caucasisch Nederlands afkomst zijn. En soms is het dan best lastig. Soms zijn er dan 3 donoren en dan moeten ze om de beurt. En dan is je het aantal transfusieproducten wat je kan geven heel beperkt. En dan moet je er anders mee omgaan. Ja. Dan moet je misschien wel zeggen, dan gaan we dus niet profilactisch die trombo's op 10 houden. Want als er wat gebeurt, hebben we dan niks. Nee. En überhaupt, dat gaat je misschien maar niet lukken. Als
dan
maar
bewaar je het voor bloedingssituaties.
Bijvoorbeeld, ja.
En zijn er nog redenen om een transfusie te geven bij wel een normaal trombocytengetal of een niet onder die 50, maar waarbij je denkt dat de trombocytenfunctie gestort is?
Ja, dus als er mensen zijn met erfelijke trombocyte-aandoeningen, nogal wie dus, zou ik zeggen. En er zijn natuurlijk ook wel verworven trombocyte-aandoeningen, bijvoorbeeld het gebruik van ASCAL, om maar eens wat te noemen. Dus dan zijn er wel indicaties om trombocyte te geven. Ja.
Ja, dus maar zeldzaam.
Zeldzaam. Ja. Maar dan gaat het niet om het getal, maar...
Om de functie.
En de ernst van de...
Bijvoorbeeld bij Glansman, hè?
Ja.
Oké.
Okay. Dan komen we al in de diepe hematologie.
Diepe hematologie, terecht, laten we daar snel
voorbij gaan.
Nee, maar je noemde al ASCAL, Jeroen. Ja. Antistolling, heb ik daar een probleem mee als ik trombose wil geven?
Je hebt geen probleem met antistolling als je trombose wil geven. Je hebt wel een probleem met trombose als je antistolling wil geven. En ja, wat we vroeger zagen, is dat we eigenlijk zeiden van nou, antistolling zal wel goede indicatie gewoon doorgeven en dan maar meer trombose geven. Daar zijn we nu een beetje van af aan het stappen. Eigenlijk krap je gewoon enorm op je hoofd. Is die indicatie zo hard? Kan ik de antistolling tijdelijk onderbreken? Nou, stel voor dat iemand boezemfibrilleren heeft, dan is natuurlijk het risico op een bloeding groter. Hoewel je met, noem maar wat, een DOAC natuurlijk trombocyten niet remt, houden we wel aan dat je trombocyte trigger hoger ligt. Dus profylactische trombose boven de 30 houden. Maar je kan je ook afvragen, kan ik niet voor de time being, de tijd dat iemand de kuur krijgt bijvoorbeeld, deze DOAC even stoppen? En vaker wel dan niet, kan dat gewoon.
Dus ook weer maatwerk, hè?
Ja, zeker. Ja,
maar iemand heeft 2 dagen geleden grote longembolie gehad, dan...
Vette pech, dan hang je en dan geef je gewoon je DOAC door en dan zal je de trombocyte wat hoger moeten houden.
Profylactisch naar 30.
Zeker, ja. En daar zijn we heel, heel streng op, omdat... omdat we weten dat het bloedingsrisico echt hoog wordt in die populatie. Dus die mensen, die prikken we dagelijks. Dat is een beetje vloek in de kerk in het ziekenhuis waar ik zit. Want minder prikken is beter. Maar dan prikken we trombocyten dagelijks. En desnoods transfunderen we dagelijks. Heeft er misschien ook wel mee te maken dat als er een bloeding komt, hebben we het allemaal helemaal zelf gedaan. Dat vinden we niet zo fijn.
Nee, vinden we geen fijne wetenschap. Ja, nou. En de ben ik wel een beetje benieuwd naar wat zo'n zakje trombocyte dan kost.
Ik ook.
Nou, een zakje gewone trombocyten kost rond de €600. En als je dan die HLA gematcht hebt, dan zit je al rond de 1600. Hè? Als je ook nog een keer gaat bestralen, want het is vaak een indicatie voor de hematologische patiënt. Dus het zijn behoorlijke bedragen natuurlijk die je geeft, uitgeeft.
Het is ook niet niks om het zo te maken als ik het zo hoor.
Nee, het is best wel... behoorlijk wat werk zit erin.
Zeker, ja. Ja. Ja, we hebben het veel over trombose en over ERIS gehad. Een paar keer werd ook al genoemd. Het is ook, eigenlijk is gewoon een soort van medicijn. Of iemand wordt er beter van. En van medicijnen weten we, daar zitten bijwerkingen aan. Welke bijwerkingen moet ik in oogschouw nemen bij zowel een ERI of een trombotransfusie?
Nou, ik denk dat je dat kunt verdelen in korte termijn en lange termijn bijwerkingen. Een risico bij transfusie is overdracht van infecties. Daar wordt natuurlijk ontzettend goed naar gekeken bij sanguine. Dat betekent dat bij iedere donor een goede anamnese gedaan wordt. Bent u in een malaria-gebied geweest? Bent u in een gebied waar West Nile-virus heerst? Want dat zijn toch via bloed overdraagbare aandoeningen. Bij iedere donatie wordt er getest op infectiemarkers. De HIV, de hepatitis B, de C, de E wordt getest. Bij de nieuwe donor de HTLV, de syfilis wordt getest. En het bloed mag pas gebruikt worden als al die testen ook negatief zijn. Dus dat is het voorkomen van lange termijn bijwerkingen in de zin van infectieoverdracht. Nou, dan heb je nog een lange termijn bijwerking, de ijzerstapeling. Mensen die transfusieafhankelijk zijn, die echt 100 zakjes bloed per jaar krijgen. Nou, er zit zo'n 225 milligram gemiddeld aan ijzer in zo'n zakje. En wij kunnen maar, we nemen normaal gesproken zo'n 1 tot 2 milligram op. Dus dat is veel meer dan wij kunnen verwerken. We hebben helaas in ons lichaam geen mechanisme om een verhoogd ijzer uit te scheiden.
Te lozen.
Zeg je dat toch mooi. En dan moet je dus echt chelatietherapie doen om dat ijzer te binden zodat het uitscheidt. Ja, en dan heb je natuurlijk de transfusiereacties. Hè. Dat zijn, gelukkig komt het heel weinig voor, maar als je gaat kijken naar de transfusiereacties, dan worden die jaarlijks ook beschreven en in het TRIP-rapport vastgelegd. Dat is transfusiereacties in patiënten. Dus dan weten we een beetje, ja, wat zijn nou de reacties? En ja, gemiddeld is het zo dat 5% van de transfusies gepaard gaat met ongewenste reacties. Nou, dat kunnen minder ernstige reacties zijn. Bijvoorbeeld allergische reacties. Hè. De patiënt kan reageren op voedingsallergenen. Dan krijg je van die mooie urticaria, die jeukbulten, zeg maar. Dat is ook heel vervelend voor zo'n patiëntjeuk. Maar dat is niet fataal. Maar de reacties waar we heel erg bang voor zijn, dat zijn eigenlijk de hemolytische transfusiereacties. De acute hemolytische transfusiereactie, doordat er antistoffen zijn tegen de erytrocyten van de donor. En zo'n acute reactie, dan zie je vaak dat de patiënt onwel wordt. Die gaat ook vrij snel in shock, hè, met tensiedalingen. En dan zie je ook echt, en dan moet je op analyseren, tekenen van hemolyse, rode urine. Ja, die pijn in de flanken die we dan vaak allemaal zien. En dat is eigenlijk een transfusiereactie die we zien door verwisseling. Dat gebeurt gelukkig zeldzaam, maar het gebeurt. Hè, twee patiënten Janssen op de IC, dus even voor de acute ga ik even een jaar rondom. En dat je dan denkt van ja, oké, Janssen, hupsakee. En dat omdat je die natuurlijke antistoffen hebt, anti-A, anti-B, is het zo dat dat acuut een probleem geeft. Dus de verwisseling is een ontzettend belangrijk punt.
Dus dat is eigenlijk de reactie die je probeert te voorkomen door al die screeningstesten en zo precies. te doen. Dus en eigenlijk komt dat alleen voor als je hem verwisselt.
Ja. Ja, okay. En dus daarom is identificatie heel belangrijk.
Ja, wat je natuurlijk best vaak ziet is overvulling van de patiënt. Ja. Erytrocyten is niet heel veel vocht, maar ze zijn ook nog wel osmotisch actief. Hè, trekken wat aan. Dus dat wordt dan in slecht Nederlands TACO genoemd. Een transfusion associated cardiac overload. Maar ik was zelf ook wel verbaasd dat er zijn studies die dan iets meer of iets minder transfuneren met elkaar vergelijken. En er zijn ook studies waarin de uitkomsten gewoon slechter worden van patiënten als je ze iets liberaler transfundeert. Hoe dat dan precies komt, weet ik niet zo goed. Misschien is het wel inflammatie. Het is ik hoorde net vreemd HLA. Misschien genereer je inflammatie. En dat is natuurlijk bij kritiek zieke patiënten kan dat misschien wel net een druppel zijn. Dus ik denk dat er wel meer. Er zijn vast wel meer bijwerkingen, ook op de wat langere termijn. En ik denk dat het adagium moet zijn, in principe niet. Als je een goede reden hebt, tuurlijk. Maar als je halfzachte reden hebt, in principe niet. Nou, misschien nog één iets om eventjes te noemen, is dat we natuurlijk uit de praktijk komen waarin er altijd gezegd werd, één is geen. Ja. Als je patiënt getransfundeerd moet worden, twee. Al veel langer zeggen we eigenlijk, dat doe je niet meer. Gewoon één zakje geven is op zich goed als er echt een indicatie is. En dan meet je de opbrengst. Natuurlijk, bij jouw patiënt die met 1,8 binnenkomt, ja, je mag best de opbrengst naar één zakje meten, maar die zal nog niet helemaal hoog genoeg zijn. Dus nou ja, daar zou ik het ook niet doen. Maar je moet ze de kost geven hoe vaak je bij een overdracht nog hoort opgenomen voor twee. En dan wordt er FE's of packed cells, of packet cells, nog lelijker wordt er geroepen. Dus ik denk dat adagium in principe niet, met een goede indicatie tuurlijk. Dat lijkt me een hele goeie.
En Merel, als ik nog even op jouw taco mag inhaken. Die circulatoire overvulling. Dat is ook iets wat wij als dokters natuurlijk ook een beetje veroorzaken. Hè? Het infuuskraantje te wijd open laten zetten. Lekker gieteren. En dat is natuurlijk niet nodig. Hè? Dus als je met beleid transfundeert, als iemand niet een acute bloeding heeft, dan kun je ook wel die taco voorkomen. Ja.
Ja. Dus je bedoelt, dan is het iets anders dan dat ene erytrocytenzakje. Dan hebben wij op andere manieren de patiënt.
Ja, gewoon lekker snel. Maar dat hoeft niet voor zo'n erytrocytenconcentraat. Maar dan heb je enorm veel viskeus volume wat je aanbiedt.
Ja, snel erin laat lopen. Ja. Ja. Want er is zelfs een heilig huisje geweest, geloof ik, over het geven van furosemide op voorhand bij een erytrocytentransfusie. En volgens mij was daar de conclusie dat we daar ook allemaal mee zouden moeten ophouden. Ja. Denken jullie dat dat in de praktijk gelukt is? Of moeten we dat heilige huisje nog een keer terug laten komen?
Nee, ik denk dat het op voorhand geven zeker wel gelukt is. Ja. Tegelijkertijd zie je natuurlijk best wel patiënten. Nou, misschien bijvoorbeeld wat vaker uit de MDS, chronische transfusiepraktijk. Nou, soms wil je mensen. Kijk, je kan mensen elke week één zakje geven. Moeten ze elke week naar het ziekenhuis, bloed prikken, wachten, misgeprikt worden voor een infuus, et cetera. Dus is het misschien wel patiëntvriendelijker om te zeggen, we doen elke drie weken drie zakjes, zoiets. Als je dan weinig tijd op de dagbehandeling hebt en het wordt er snel ingegieterd, ja, dan kan je echt wel problemen krijgen. Dat zijn natuurlijk ook nog wel de wat oudere mensen. En daar zie je toch regelmatig dat je na de eerste keer dit regime moet zeggen, nou, zullen we nu maar tussendoor toch wat furosemide gaan geven? Of misschien vooraf. Dus ik denk dat je het zeker niet standaard moet doen. Maar er zijn echt wel patiënten waarbij je er niet aan ontkomt.
Ja. En voor onze luisteraars, vooral Anios en Ayos in de dagelijkse kliniek. Ik denk dat die bijna elke dienst in een groot ziekenhuis wel een keer worden gebeld voor koorts na een transfusie. Daar zijn natuurlijk ook hele mooie protocollen voor. Maar over het algemeen, als je bij zo'n patiënt wordt geroepen, wat zijn de allerbelangrijkste dingen om op te letten?
Ik denk dat je gewoon een ABCDE zou moeten doen. Kijken, is mijn patiënt vitaal bedreigd of niet? En heb ik hier te maken met alleen maar koorts of is er een shock? Die patiënt krijgt niet een transfusie zonder reden. Dus denk zeker ook aan andere oorzaken. Misschien moet je wel bloedkweken afnemen, et cetera. En verder, als iemand koorts, koude rillingen krijgt bij het inlopen van een eat-feed product, dan moet je eigenlijk het product stoppen en hemolyseparameters afnemen. Om je ervan te vergewissen dat er dus niet massale hemolyse optreedt. Dat de verkeerde Janssen het goede zakje heeft gekregen. Ja. Of de goede Janssen het verkeerde zakje. Want als dat zo is, dan kan heel bedreigend zijn. Massale hemolyse kan je pigmentnefropathie krijgen. En je zou daar ook aan dood kunnen gaan.
Ja. Dus vooral goed naar de patiënt kijken of er niet een andere oorzaak is. Een infectie die hij misschien al had voordat de transfusie begon. En die hemolyse reactie uitsluiten. Ja. En als het allemaal niet is, mag het dan weer doorgaan?
Ik denk belangrijk is natuurlijk een goede analyse. Hè, van is het geen hemolytische transfusiereactie? Zijn er geen antistoffen? Heb ik niet iets in het lab verwisseld? Als er geen afwijkingen gevonden zijn en er is echt een klinische noodzaak, dan kan in overleg natuurlijk met één zakje erythrocyten, want daar hebben we het in dit geval over, toch weer voorzichtig opgestart worden. Maar dan moet je eerst zeker weten dat er geen andere redenen zijn waarom die transfusiereactie is opgetreden. En ik weet nog wel van mijn tijd als supervisor, kijk even naar Dirk-Jan, dat heel vaak was van die patiënt heeft iedere avond, hè, die had een nieuwe heup gekregen, iedere avond koorts. En dan iedere avond gaven ze dan dat zakje bloed. En dan moet je dat natuurlijk weer analyseren als die temperatuur 2 graden stijgt. Dus ik denk dat ook een belangrijk punt is, maar dat geldt niet alleen voor de internisten in opleiding, maar meer voor de logistiek in het ziekenhuis, dat het wel heel fijn is als je de transfusies overdag gewoon doet.
Ja,
dat zou beter zijn.
Dat ook een goede tip is, hè? Dat ik niet altijd maar erheen hoeft.
Misschien nog één ding, die hemolyse, natuurlijk neem je dat af. Dat is gelukkig super zeldzaam. Als je patiënt stabiel is en alleen maar een beetje koorts heeft, dan kan je de transfusie wel weer oppikken. Hou in je achterhoofd dat bij een patiënt met koorts, koude rillingen, de opbrengst gewoon minder gaat zijn. Het zijn donorcellen, die doen het al minder per patiënt. Dus het hele idee van erythrocyte heeft 100 dagen, leeft 100 dagen. Dus dat is bij donorcellen al anders dan als je misschien nog koorts heeft. Sommige medicatie, dan wordt het echt aanmerkelijk veel minder. Dus dat moet je wel in je achterhoofd houden voor als je wil plannen wanneer moet ik deze patiënt weer zijn HB gaan bepalen of eventueel opnieuw boeken voor een transfusie.
Helder.
Dat is ook wat interessant, hè? Want transfusie, het zijn biologische producten en er is een interactie met de patiënt. Dus je moet altijd nadenken, wat jij ook zegt, Jaron, van nou heeft iemand koorts, infectie en dan doe ik er een erythrocyte in. Maar ja, die erythrocyte is ook gevoelig voor al die omstandigheden binnen de patiënt.
Ja.
Ik moet helaas gaan afronden.
Ja, we hebben nog zoveel te vertellen.
We hebben zoveel te vertellen. We hebben ook al heel veel verteld. Ik denk dat we het redelijk goed kunnen samenvatten met denk goed naar wanneer je een transfusie geeft en blijf altijd kijken naar de patiënt. En we hebben het veel gehad over ook het doneren zelf. Waar kunnen mensen terecht als laatste als ze donor willen worden?
Nou, op de website van Sanguine, hè, er staat ook echt van, wilt u donor worden, klik hierop.
Nou, dat is een dikke tip voor alle luisteraars, denk ik.
Ja. Komt er een naald uit je computer? twee voor 12 rectificatie, centrale lijn prikken is officieel de trombocyte transfusie trigger 50.
50.
Niet 20, maar 50.
Die onthouden we. Hartstikke bedankt voor het komen.
Eén dank.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.